Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Onze voorzang is van Psalm 85, versen 3 en 4. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, de versen 3 en 4. nu voor de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing vindt u, gemeente, eerst in het Oude Testament, in het boek der Richteren, het 6e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. Wij lezen samen uit het boek Richteren, hoofdstuk 6, te beginnen bij vers 11 tot en met vers 24. Daar in Richteren 6 vers 11 luidt het heilig woord van God als volgt. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas de Abiezriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te bergen voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren. Zeide tot hem, de Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem, och mijn heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben? Zeggende, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Door nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in de hand der Midianieten gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zei, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn, zult gij de Midianieten slaan als een enige man. Hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide, ik zal blijven totdat ge wederkomt. Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een efa meel. Het vlees legde hij in een korf en het nat deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik en zette het neer. Maar de engel God zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotssteen en giet het sap uit. En hij deed zo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er een vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren kwam weg uit zijn oog. Toen zag Gideon dat het een engel des Heeren was. En Gideon zeide, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Dan de Heeren zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezrieten. De schriftlezing uit het Nieuwe Testament vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 11 tot en met het einde. De brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 11. Daar luidt het heilige evangelie als volgt. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang, door één geest tot de Vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op wie het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Gemeente, laten wij nu samen bidden. als wij hier samenkomen in uw huis, Heere God, op de morgen van deze rustdag, danken wij u voor al uw zegeningen. Gij hebt de zon over ons doen opgaan in een stralende dag. Gij hebt ons een zodanige gezondheid gegeven dat wij ons naar deze plaats konden begeven en hier kunnen neerzitten. Gij geeft ons zoveel goeds. Eten en drinken, kleding om aan te trekken, een huis om te bewonen, vrienden in ons leven, mensen die ons lief hebben. Het zijn allemaal uw zegeningen, Heere God. Geef dat wij u daarvoor danken in uw huis. Boven alles geeft gij ons dat de zon der gerechtigheid, Jezus Christus, boven ons. Wij bidden van u, Heere God, dat gij ons vanmorgen die Heilige Geest wilt geven, opdat het geloof, als het nog niet in onze harten woont, daarin wordt ingeplant door de onweerstaanbare werking van u, o Heilige Geest. Wij bidden van u dat gij ons helderheid van gedachten wilt geven, zodat wij het woord mogen prediken zoals gij het gepredikt wilt hebben, en dat het mag binnendringen in vele harten. Want wat zijn we zonder u en zonder uw woord? Alleen maar verloren zondaren. Maar als uw woord gestalte aanneemt in ons leven, en dan zijn we gered. Wij danken u voor die kennis, voor dat evangelie. En wij vragen u, Heere God, dat gij vanmorgen in ons midden wilt zijn en dat gij zo de prediking wilt zegenen, dat we niet de prediker zien, maar de gepredikte. Niet degene die spreekt, maar degene over wie gesproken wordt. Geef dat alle menselijke dingen wegvallen, want die kunnen ons niet helpen, die kunnen niet redden voor de eeuwigheid. Maar dat Jezus Christus verheerlijkt worden in de prediking en in het geloof van de gemeente, als zij de prediking aanneemt, niet als een mensenwoord, maar als uw heilig woord en evangelie. Wees gij met degene die thuis meeluisteren en geef hen uw zegen in hun eenzaamheid, in hun huis. Toen gij opgestaan zijt uit de doden, Heere Jezus, kon u binnenkomen door gesloten deuren en ge kunt dat nog. Wil gij tot de zieken en de bejaarden die thuis luisteren zeggen: vrede zij u. Wij vragen u dat in de naam van Jezus Christus kruisverdiensten, opdat gij met ons zoudt zijn in hem. Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot aan het eind van onze dagen en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ik wil vanmorgen het woord Gods in uw midden bedienen met een tweetal teksten. De eerste tekst uit Richteren 6. Vers 24, het eerste gedeelte, en de tweede tekst uit Efeze 2, vers 14, het eerste gedeelte. Richteren 6, vers 24, het eerste deel. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het: de Heere is vrede. Efeze 2 vers 14a. Want hij, dat is Christus, want hij is onze vrede. Voordat wij hierover tot u gaan spreken, krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste of diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Christelijk Sociale Academie. De tweede collecte is de gewone kerkvoogdijcollecte. En vandaag wordt de extra collecte na de preek bestemd voor het kwotum dat de kerkvoogdij heeft te betalen aan de Algemene Hervormde Kerk. Een van de betekenissen van het woord vrede in de Bijbel, gemeente, is welvaart. Welvaart is er hier, zeker in vergelijking met Kenia waar ik werk. Laat uw gaven gegeven worden naar de mate de Heere u gezegend heeft. En zijn er nog enkele mededelingen te doen? U wordt er aan herinnerd dat op Hemelvaartsdag de dienst begint om 9:30. 9:30. Woensdagavond is er om 7:30 voor de laatste keer preeklezen door de kerktelefoon. Maandagavond is er om 7:30 doopzitting in Vita Nova. Beide ouders worden verwacht. Graag uw trouwboekje meebrengen. En de doopsbediening is volgende week zondagmorgen. En dan tenslotte morgenavond 7:30 hoopt de zangvereniging ons genoegen voor de kerktelefoon te zingen. En wij zingen dan nu, ter gelegenheid van de collectie, Psalm 72, versen 2 en 4, het tweede vers: de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En het vierde vers: rechtvaardig volk zal welig groeien daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Psalm 72, de versen 2 en 4. de gemeente een predikant te preken over vrede. Op vele plaatsen in deze wereld woedt de oorlog. Geweldpleging huist overal. Mensen worden gedood in de vrijheidsstrijd der Afrikaanse volken. Er is geweld in Ierland. Er vallen nog steeds doden in Zuidoost-Azië. Velen denken dat het een uitvlucht is van de kerk als we beweren dat vrede in de Bijbel nog iets anders betekent dan geen oorlog. Toch is deze bewering waar. Iedereen kent tegenwoordig het Hebreeuwse woord voor vrede dat in het Oude Testament wordt gebruikt, shalom. Het betekent heel zijn, volkomen zijn, gaaf zijn. Het duidt welvaart aan, gezondheid, een goed bestaan. Iemand naar zijn vrede vragen betekent eenvoudig naar de welstand vragen. Maar ook in deze zin ontbreekt vrede maar al te veel. Denk aan de vele zieken die ons leven bedreigen en aantasten. Denk aan de armoede die er in een groot deel van deze wereld bestaat. Denk ook aan geweld en vernietiging. Men kan wel zingen, de bergen zullen vrede dragen, maar ze dragen geen vrede. God kan wel zeggen tot Gideon, vrede zij met u, maar daarom heerst er nog geen vrede in ons hart. Het tekort aan gezondheid, welvaart, zekerheid en veiligheid knaagt aan ons gemoed. We zijn niet voor gebrek, voor geweldpleging geschapen. Er is iets mis met ons mensen. Als de ziekten rond waren, is dat niet in overeenstemming met ons eigenlijke levensdoel. Toen de Midianieten Israël kwelden, was dat niet iets normaals. De Midianieten kwamen uit het oosten en trokken heel het Israëlitische land door tot in het westen. Zij vernielden het veldgewas en lieten niets te eten over in Israël. Geen koren, geen schaap, rund of ezel. Ze kwamen om het land te verwoesten, zodat Israël zeer verarmde. Op dezelfde manier als de Engelsen een eeuw geleden kwamen in Kenia en het land in bezit namen. De verbouw van bepaalde gewassen door de bevolking van het land verboden om hogere prijzen te krijgen voor hun eigen producten. De Israëlieten riepen tot de Heere, hun God. Zij ondervonden de tegenspoed als iets onnatuurlijks. Toen zond God hun een profeet. Ik heb u verlost en u mijn geboden gegeven, maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Dat er geen vrede heerst in de wereld is een gevolg van de zonde. Dat ziekte en geweld ons bedreigen. Dat we niet in harmonie met God zijn. Zijn allemaal gevolgen van de zonde. Daar begint de prediking over de vrede. Nooit kan er in uw leven zoiets zijn als de Heere is vrede, als u niet begint bij het ontbreken van die vrede. In de geschiedenis van Gideon kunnen we opmerken welke weg leidde tot de roeping en toerusting van Gideon en tot zijn altaar met de zo bijzondere naam. Toen de engel des Heren, dat is hier de Heere God zelf, aan hem verscheen met de groet: de Heere is met u, begon Gideon te spreken over wat hij en het volk miste. Als de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles overkomen? Dit alles, al de ellende waarin de Midianieten ons dompelen. Hier begint God steeds te werken. Het is de weg des Heren dat wij met onze onmacht en tekortkomingen, onze armoede en het gebrek aan vrede naar voren zouden komen. Dat geldt ook van Gideons antwoord op de oproep: ga heen in deze uw kracht. Hij wijst erop dat zijn geslacht het kleinste is in Manasse en dat hij de jongste zoon is in het gezin. Al wat wij kunnen doen is onze armoede uitstallen. Niet om te klagen, maar uitstallen voor God. Dat is het voorrecht van Gideon boven zijn tijdgenoten. Hij kan de armoede, het gebrek aan vrede, in Gods tegenwoordigheid vertellen. Dit is de weg des Heren. Wonderen doen in de menselijke zwakheid. Zo zal God verheerlijkt worden. Hij geeft verlossing niet door velen, maar door weinigen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Deze lering trekt door het gehele verhaal van Gideon. Ten slotte drijft hij een groot leger op de vlucht met 300 man. In deze armoede krijgt hij de opdracht: ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Gideon is een dappere jonge man. Maar het is alles even gering waarover hij kan beschikken. Ga heen in deze uw kracht. Gideon moet niet wachten tot hij over meer middelen kan beschikken. Hij moet nemen wat hij bezit. En dan in Gods kracht op weg gaan. Hetzelfde gemeente kunt u zien in het werk van de zending. Wij moeten niet wachten totdat de kerk van Nederland foutloos is geworden voordat wij erop uit mogen gaan om de heidenen het evangelie te brengen. U moet niet denken: wat kunnen die paar guldens van mij nu betekenen voor het werk van God? Ik zal maar wachten met voor de zending iets te geven totdat ik over meer geld kan beschikken. Ga heen in deze uw kracht. Uw gulden, uw tientje, God zal ze gebruiken en er legers van ongeloof en heidendom mee op de vlucht drijven. Zeg niet: als ik er zelf maar op uit kon gaan, naar Indonesië of Kenia, maar nu een paar gulden in een collecte, wat is dat? De Heere zei tegen Gideon: ik ben met u en daarom zult ge de Midianieten verslaan. Gideon gaf zich gewonnen en bracht een offer en werd zeer verschrikt toen hij bemerkte dat het God zelf was geweest die tot hem had gesproken. De gelovigen in het Oude Testament hadden de idee dat iemand die God had gezien zou sterven. De diepe grond van dit geloof was dat de mens als een zondaar niet voor Gods aangezicht kan staan en levend blijven, ongedeerd blijven, vrede hebben. Denk maar aan Jesaja, die God zag in zijn tempel en die toen uitriep, wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. Zo vreesde ook Gideon. Hij was niet sterk in zijn geloof, want hoe kon hij sterven, daar hij zo'n grote opdracht had gekregen? Toch had de Heere medelijden met hem. God sprak tot hem, hoe weten we niet, maar in elk geval zo dat het voor Gideon te verstaan was, vrede zij met u. In feite is dat een heel gewone groet in het dagelijks leven van de oosterling. Vrede zij u. Dat wil zeggen, het mogen u wel gaan. Mogen we gezondheid en welvaart bezitten. Maar in Gods mond heeft deze uitspraak een veel dieper inhoud. Gideon hoorde dit meerdere en gaf er uitdrukking aan in de geheimzinnige naam die hij aan zijn altaar schonk. De Heere, Yahweh, Jehovah, is vrede. Wat betekent dat eigenlijk? Om de betekenis van de naam van dit altaar te verstaan, gaan we nog eens terug naar het uitgangspunt. Het gebrek aan vrede in de wereld en in ons persoonlijk leven toont aan dat er iets mis is met de mens. Geen mens kan voor God staande blijven. Wie God ontmoet, sterft, omdat hij zondig is. Maar Gideon zag God en kreeg de belofte dat hij heel, ongedeerd zou blijven. God sprak, vrede zij met u. Vrees niet, ge zult niet sterven. Om de diepe betekenis van wat er met Gideon gebeurde en Gideons reactie erop te verstaan, moeten we eerst naar het Nieuwe Testament kijken. Volgens het oude gezegde gaat het Oude Testament open in het Nieuwe. In het Nieuwe Testament vinden we dezelfde uitdrukking, vrede zij u, terug. Het is de opgestane Heere die aan zijn discipelen verschijnt en hen met deze woorden begroet. De vredevorst is verschenen. Vrede is er, in hem. Hij spreekt de woorden van een alledaagse groet. Maar hij vormt ze om. Het worden woorden van een inhoud even diep als de naam van Gideons altaar. Vrede, zei u. De discipelen waren bedroefd geweest toen Jezus werd gevangen genomen en gedood. Hun vrede was weg. Hun heelheid, hun ongedeerdheid was verdwenen. Jezus, hun meester, was weg, was dood. Ze hadden verwachtingen gekoesterd, maar hun verwachtingen waren doodgegaan toen Jezus stierf. Nu staat hier de meester in hun midden. Vrede, zei u. Hij zegt dat de vrede, de heelheid, de harmonie, de ongedeerdheid er voor hen is. Ik denk dat de discipelen de diepe inhoud van de woorden van hun meester nog niet zo goed konden begrijpen. Maar na Pinksteren, toen de geest over hen was gekomen, verstonden zij het. Na deze zult gij het verstaan, had de meester gezegd. En dat was waar van al zijn onderwijzingen en leringen. Later schrijft de apostel Paulus dat God vrede gemaakt had door het bloed van Jezus kruis. Vrede maken, dat is vrede stichten. De uitdrukking wijst erop dat er geen vrede bestaat totdat geschiet wat de tekst zegt, er wordt vrede gemaakt. We hebben hier dezelfde gedachtegang als in Gideons geschiedenis. Ja, dezelfde gedachtegang die we in de hele Bijbel vinden. Er is geen harmonie tussen mensen en mensen, tussen mensen en God. In de geschiedenis van Gideon was er geen vrede tussen de Midianieten en de Israëlieten, evenmin tussen de Israëlieten en hun God. In een tekst van Paulus in Colossense 1 vers 20 is er sprake van Joden en heidenen die in onvrede leven en van God en zondige mensen die niet voor God kunnen bestaan en leven blijven. Maar er is vrede gemaakt en wel door het bloed van Jezus kruis. De uitdrukking betekent, Jezus is aan het kruis gestorven. Hij heeft aan het kruis zijn bloed gestort, zijn leven gegeven. De dood van Jezus aan het kruis had verzoenende kracht. Omdat hij stierf, konden mensen met God en mensen met elkaar verzoend worden. Er is vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Dat is de reden dat de groet van de verrezen Here kon luiden. Vrede, zei u. Hij had zelf de vrede bewerkt door te sterven aan het kruis. Misschien dat de discipelen het toen op de dag van Jezus' opstanding nog niet zo goed begrepen, zeiden we. Maar ze hebben wel de vrede genoten, al kenden ze de herkomst ervan nog niet zo goed. Ze hebben de vrede genoten, zoals Paulus die later omschreef in Romeinen 5 vers 1. Daar is echter niet alleen het besef van innerlijke vrede, doch ook de kennis van de grondslag ervan. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. In de prediking van vanmorgen kan ik natuurlijk niet breed ingaan op dat gerechtvaardigd zijnde door het geloof. In het kort het volgende. Er worden in die tekst twee dingen aangewezen. Ten eerste de grondslag van de vrede met God. Deze is door Jezus Christus, namelijk door zijn dood en voldoening. En ten tweede de wijze waarop de vrede wordt verkregen, door het geloof, waardoor wij rechtvaardig zijn voor God. Het betekent, kort gezegd, dat de mens als een zondaar voor God komt. God in zijn leven als rechter ontmoet. Maar de heilige God, die de mens moest veroordelen, spreekt hem vrij. Hij spreekt hem vrij om het offer van Jezus aan het kruis van Golgotha. De mens aanvaardt die vrijspraak door het geloof. Door de Heilige Geest ontvangt de zondige mens geloof in God. Geloof dat Gods vrijspraak van betekenis is, van kracht is, voor deze zondige mens. Persoonlijk, ik geloof dat God mij begenadigt in de zoon van zijn liefde. Ik geloof en daarom zing ik, nu laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Dat is de weg om vrede met God te krijgen. God ontmoeten als Gideon. Bevreesd zijn als een zondaar. Getroost worden door Gods uitspraak. Vrees niet, ge zult niet sterven. Vrede zij met u. De vrede komt, zo weet de Nieuwtestamentisch gelovige, door Christus. Hij is het die door zijn dood de bewerker is van de vrede. Daarom zegt de apostel Paulus in de tweede tekst die wij kozen in Efeze 2 vers 14. Hij is onze vrede. Het is een even vreemd woord als de Heere is vrede in Gideons altaar. Hij, dat is Christus, is onze vrede. Letterlijk staat er in het Grieks niet, hij is onze vrede. Maar er staat, hij is de vrede voor ons. Hij is niet alleen de vrede, maar hij verkondigde die ook, zoals de apostel in vers 17 zegt, bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd. En nu keren wij het tevoren gezegde om, hij verkondigde niet slechts vrede, maar hij bewerkte die ook. Hij is de bevrediging voor ons. Met ons zijn de gelovigen bedoeld. Voor ons die geloven is Christus de vrede. Hij brengt die tot stand. Hij deelt die mee, vrede, in de zin van het oud-testamentische shalom. Hij maakt ons tot mensen in wie de leegte is vervuld met het bezit van de gunst van God. Hij is de vrede, de enige ware vrede voor ons. Wij zijn in harmonie met God en met onze naaste en met onszelf. Deze gedachte van vrede met de naaste krijgt hier in de Efeziërsbrief een brede dimensie. Er is sprake van mensen die dichtbij waren en die veraf zijn. Christus heeft hen tot één verenigd. Meestal denkt men hierbij aan Joden-christenen en heiden-christenen. Misschien... En zo wordt het woord van de apostel nog veel rijker, hebben we te denken aan hen die reeds christenen waren en hen die het nu zijn geworden. Liever dan in de brede in te gaan op de theologische achtergronden van deze tekst, wil ik de apostolische prediking in de Efeziërsbrief door voorbeelden verduidelijken. Heel lang geleden sprak ik eens op dit eiland op een zendingssamenkomst over vreemdelingen die medeburgers en bijwoners die huisgenoten waren geworden. En nu kan ik u zeggen, deze tekst neemt gestalte aan als je jonge mensen in Kenia opleidt tot predikant. Ik denk aan een student wiens heidense ouders hem liever een overheidsbetrekking zagen vervullen dan dat ze een predikant zagen worden. Maar hij was vol ijver voor het woord Gods en is nu predikant. Op deze morgen zal hij gepreekt hebben in een eenvoudig kerkje het evangelie van Gods genade. Met zulke studenten werkend voel je het. Door Christus zijn we één. Dat zwarte huidje zie je niet meer. Het verschil in reactie van een ander ras valt in het niet bij de gemeenschappelijke belijdenis. Hij is onze vrede. In hem hebben wij het punt van vereniging bereikt. Wij zijn broeders, omdat wij beide door Christus verzoend zijn met de Vader. Samen lezen we dezelfde Bijbel. Samen bidden we en zingen we, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, van blijde troost en vrede. Het wordt tijd dat we terugkeren naar Gideons altaar. Niet dat we aan Gideon de nieuwtestamentische kennis van Paulus mogen toeschrijven. Wij zeggen nu dat de Heere vrede is, vindt zijn fundering in Christus Jezus en zijn offer. Maar dat kon Gideon zo niet zeggen. Ik herhaal nog in het kort wat wij in de geschiedenis van deze richter tot nu toe vonden. Hij beleed aan God zijn kleinheid en zondigheid. Hij voelde zich onwaardig om de roeping te vervullen die tot hem kwam. Hij merkte dat het de Heere zelf was die hem riep tot de taak om Israël te bevrijden. Dan vreest hij nog meer. Wee mij, Heere, Heere, want ik heb de engel des Heere gezien van aangezicht tot aangezicht. Dat is de weg tot vrede, merkten we op. Tussen deze kreet van vrees en de naam van het altaar ligt de belofte van God. Vrede zij met u, vrees niet,
Gij zult niet sterven.
Deze belofte was het die Gideon moed gaf. Op deze belofte Gods antwoordde hij toen hij het altaar bouwde. Hij had de belofte van God aanvaard. Zo kon hij ook zijn taak aanvaarden. Waar voor ons op het ogenblik de nadruk op valt, is de overgang van het woord van God. Vrede zij met u, vrees niet, ge zult niet sterven, enerzijds. En anderzijds, toen bouwde Gideon een altaar voor de Heeren en noemde dat de Heere is vrede. Het altaar van de Baal stond er nog, maar een nieuw altaar verrees. Wij zouden misschien denken dat het altaar voor de Heeren er pas kon komen nadat het altaar van de Baal vernietigd was. Maar Gideons altaar was een spontaan antwoord op Gods belofte, even spontaan, een antwoord van het geloof. Daar komt het op aan. Niet op de volgorde die wij menen dat noodzakelijk is. Zo is het ook in Kenia. We zouden denken dat alle heidense gedachten eerst moesten zijn uitgeroeid. Dat alle gereformeerde dogmatiek eerst moest zijn aanvaard en doordacht. Voordat een jonge man dominee kan worden. Maar u zou er verwonderd over zijn. Als u de resultaten zag van de prediking van gelovige dominees. Die maar weinig van de dogmatiek. En zelfs maar weinig van de Bijbelse geschiedenis weten. Maar ze zijn gegrepen door de reddende genade van God. En die prediken ze. Een jonge man zei, Christus heeft me gered toen ik wanhopig was in mijn zondige toestand. En die Christus gaat hij prediken. Misschien zijn er in ons land mensen die deze Christus nog niet hebben ontmoet. Door hem niet zijn gered. Maar die een hoofd vol dogmatiek hebben. Misschien zijn ze vol ijver om het beeld en het altaar van de Baal van onze tijd om te hakken. Maar hebben ze nog nooit stenen aangedragen om een altaar te bouwen. De Heere is vrede. Misschien is u steeds bezig om de goden van de tijd van het kerkelijk erf der vaderen te verdwijven. Maar is er in uw eigen hart geen plaats voor de vreugdevolle belijdenis. Hij is de vrede voor ons. Indien dit zo is, zoek dan vandaag de Christus als de bewerker van de vrede. Als hij uw vrede niet is, zijt ge niet geheel. In feite leeft ge dan niet echt. Dan is Gideon bezig stenen bijeen te rapen. Bij de grote boom van Ofra, bij de terebint of de eik, daar bouwt hij zorgvuldig een altaar. Niet voor Baal, maar voor de Heere. De Heere die hem verschenen was, die hem een belofte had gegeven. Met onze kennis van het Nieuwe Testament mogen we zeggen, dit altaar rustte op het werk van Christus, al wist Gideon daarvan nog niet af. Eerst de belofte, dan het altaar. Zo was het bij Abraham, zo is het bij Gideon, zo is het bij al de gelovigen. Eerst spreekt God van vrede en dan antwoordt de gelovige die de vrede accepteert. Hij komt tot God terug en is niet erg origineel. Vrede, zei u, sprak de Heere. De Heere is vrede. Antwoordde Gideon. Gelovig spreken is God de woorden nazeggen. Dat lijkt heel eenvoudig, maar het is erg moeilijk om er niets van onszelf bij te voegen. De Heere is vrede. Dat is meer dan alleen hij geeft vrede. Zoals de uitdrukking God is liefde meer betekent dan alleen God schenkt zijn liefde. De Heere is vrede, van hem komt ze, omdat hij de vrede lief heeft. Dus het welvaren van zijn schepselen. De Heere is de onderhouder, de vervuller van zijn beloften. Gideon beleed dit toen de Midianieten nog in het land waren. De strijd moest nog beginnen. Dit maakt opnieuw duidelijk dat vrede niet de juiste vertaling is van shalom. De Heere is het welvaren van zijn schepselen. Midden in de nood beleed Gideon dat. Het zij ons gegeven Gideon daarin te volgen. Als u ziek bent, te belijden dat de Heere uw welvaren is. Als er huiselijke moeilijkheden zijn, met de kinderen, of hoe dan ook. De Heere is mijn ongedeerd zijn. Dat is een kwestie van geloof. Het geloof roemt niet slechts bij zonneschijn, maar looft God ook in het duister. Velen in de kerk hebben wellicht groter welvaart dan Gideon en de Israëlieten toen de Midianieten alles wegroofden. Ons bestaan is tamelijk wel verzekerd, ook door allerlei sociale voorzieningen. Dat alles bij elkaar maakt deel uit van onze shalom. Maar toch, kent u werkelijk die vrede waarvan Gideon sprak in zijn altaar en Paulus in zijn brief? Wij moderne mensen zoeken het overal in ons bezit. Een auto, een mooie tv, fraaie meubelen, een tweede huis. Of in vermaak, we zoeken het in wat de wereld met een te mooi woord noemt, ontspanning. We zoeken het in seks, in het huwelijk of daarbuiten. Maar tenslotte blijft het hart onverzadigd, leeg. Jonge mensen, willen jullie de vrede die van God komt aanvaarden? Jullie zijn het geslacht van de toekomst. Wil je vinden dat wat je hart volkomen vervullen kan? Het herstel van de goede verstandhouding met God en je medemensen. Nu zijn er twee voorwaarden voor het verkrijgen van vrede. De eerste voorwaarde is terugkeer tot God. God stuurde een profeet tot Israël in de dagen van Gideon om het volk terug te roepen tot zijn dienst. Er is geen welvaart, geen geestelijke gezondheid zonder gehoorzaamheid aan God. Je weet het best dat een leven zonder absolute gebondenheid aan God je geen vrede en blijdschap kan schenken. Kom en vind wat je alleen maar gelukkig kan maken. Kom en vind wat niemand je ontnemen kan. Kom en vind wat in ziekte en dood je niet kan ontvallen. Wat je vindt in God is oneindig waardevol. Welvaart, geheelheid, gaafheid. Velen in Kenia hebben het gevonden. Veel jonge mensen ook. In een kerk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, waarover deze dingen duidelijk wordt gesproken, verdringen zich jonge mensen in een jeugddienst. Sommigen staan daar gedurende de hele dienst, omdat er geen zitplaatsen meer zijn. Ze worden daar opgeroepen om zich over te geven aan Christus. Er wordt daar niet zoveel gesproken over de problemen van de huidige wereld, die sommige andere preken vullen, maar hoofdzakelijk over de weg van de mens tot God. Zullen deze jonge mensen ons in het Westen voorgaan? De tweede voorwaarde voor vrede, de eerste was terugkeer tot God. De tweede voorwaarde voor vrede is geloof in Gods toezeggingen. Vrede, zei u. De Heere is vrede. Ik weet wel dat sommigen direct klaarstaan met te zeggen dat het geloof een gave van God is dat je niet zelf kunt maken. Tot zover hebben ze gelijk. Wie echter na dit te hebben geconstateerd verder zwijgt, krijgt ongelijk. Het moet ons duidelijk zijn dat God niet liegt. Niet liegt in zijn beloften. Waarom aanvaard je dan de waarheid niet? Is het niet omdat je je niet met heel je hart en ziel, met heel je leven aan de Heer en zijn zaak wil overgeven? Het is je vanmorgen verkondigd. De Heere is vrede. Wat is je antwoord? Het is je beloofd, vrede zij met u. Wat is je antwoord? De Heere is vrede.
Dat is de weg tot de vrede. Dit beheerst het gehele leven van de christen. Dit is een fundament. De Heere is vrede. Dit is de stok en de staf die vertroosten. De wereld is niet zo ver dat de oorlog ophoudt en de vrede komt. Maar wie het geloof van Gideon en Paulus bezit, heeft vrede. Zelfs als er oorlog is. Die heeft vrede in ziekte en in tegenspoed. Mijn vrede geef ik u, sprak Jezus. Niet op de manier van wereldse vrede geef ik die, maar de vrede die van de Vader afdaalt. Deze Christus is, hoe het ook mogen gaan, de vrede voor ons, altijd en eeuwig. Amen. We zingen de lofzang van Simeon, beide versen. De lofzang van Simeon achter de psalmen, zo laat gij Heer uw knecht. Naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. En het tweede versen ligt, zo groot, zo schoon gedaald, van hemelstroom straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, beide versen.
gemeente, laten wij nu samen danken en voorbeden doen. Wij danken u, hemelse Vader, voor de vrede die gij geeft in Jezus Christus. Laat ons in die vrede delen die ons verschaft al wat wij behoeven, wat nuttig en goed voor ons is. Wij danken u dat wij van dag tot dag de gelegenheid hebben om op u te steunen. Leid ons door uw geest en dat wij van die gelegenheid een goed gebruik maken. Als christenen die in welvaart leven, komen wij ons voor u buigen om voorbeden te doen voor hen die minder aardse voorspoed genieten. Wij bidden u voor de predikanten in ontwikkelingslanden, wier salarissen verre ten achter blijven bij mensen met een gelijkwaardige opleiding. Geef hen uw vrede in hun worsteling met financiële zorgen. Maak hun lijden dienstbaar aan de verkondiging van uw heilige evangelie. Wij bidden u voor de gemeenten in het Westen en vooral in Nederland. Er is zoveel weelde hier, vergeleken met de landen waar eveneens uw christenen wonen. Laat de christenen hier zien en dat we geen altaar kunnen bouwen, de Heere is vrede, als we niet bereid zijn van onze welvaart te offeren voor anderen. Wij bidden u voor de nood der christenen in de ontwikkelingslanden. In het bijzonder bidden wij u voor de christenouders die de schoolgelden voor hun kinderen niet kunnen betalen. Wij bidden u voor de zendingsarbeiders. Geef hen in vrede met de jonge kerken te leven. We zijn geneigd te menen dat wij het allemaal zoveel beter weten en doen. Laat ons zien dat gij uw kerk in andere werelddelen bouwt met de zwakke krachten van dienaren die moeten heen gaan in hun eigen kracht die zwakheid is, terwijl uw kracht in hun zwakheid meer wonderen werkt dan al onze westerse wijsheid. Wij bidden u voor de opleiding van de aanstaande predikanten. Bewaar hen voor de invloeden van de westerse wereld, die soms de studenten in Kenia aantasten. Maak hen boodschappers van uw vrede. Wij bidden u voor de volken van de wereld en in zonderheid voor hen die lijden van geweld en oorlog. Ontferm u over de verminkten in de strijd en geef uw vrede aan hen die vallen in de onzinnige verwoesting en de bloedbaden die mensen ontketenen. Zegen de regering van ons land, de koningin en de ministers. Zegen alle landen en laat rechtvaardigheid heersen op aarde en laat een eerlijke verdeling van goederen de welvaart in zonderheid van de arme volken ten goede komen. Wees met deze gemeente. Zegen en herstel de zieken. Laat het wonder van uw leven in het leven der zieken ervaren worden. Ze onder pijn en smart fluisteren, de Heere is vrede. Gedenk de stervenden. Laat uw volk tot u komen in heerlijkheid, met op de lippen de belijdenis. Hij is de vrede voor ons. Zegen gij de predikant die gij op deze plaats gesteld hebt. Laat hem delen in de vrede van het evangelie en dat hij aan anderen mag doorgeven en verkondigen, opdat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, de harten en zinnen van predikant en gemeente samenbinden en bewaren spraak en onze vrede. Amen.
Onze slotzang is van Psalm 29, het zesde vers. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost zegenen zal met vrede en troost. Psalm 29, het laatste vers. Vrede en ontvang de zegen des Heer en de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.